Ja, dat is het kerstevangelie, gemeente. Dat is duidelijk. En dat heeft Paulus samen met Titus verkondigd op Kreta. En het is niet ongezegend gebleven. Dat blijkt uit wat Paulus hier schrijft aan die jonge evangelist. Want als vrucht op hun arbeid werden mensen tot de kribben gebracht. Tot de zaligmaker geleid. Ze leerden het kind van Bethlehem kennen. Ze kregen deel, zegt Paulus, aan die zaligmakende, die reddende genade van God die verschenen is. Ja, dat is een triomfantelijk woord, dat voelt u direct al. God had hen zalig gemaakt, dat is wat. Daarin klinkt de triomf van het kerstevangelie in door, onverdiend en soeverein. Nee, zegt Paulus, niet naar onze werken, integendeel. Maar naar zijn barmhartigheid. Had hij die mensen bevrijd uit de omklemmende macht van de zonde. En ze gered van de ondergang. En dan het vervolg. Ja, want kerstfeest houdt niet op 26 december. Wel, zegt Paulus, dan moet dat natuurlijk blijken. Want dan kom je anders in de wereld te staan. Dan raak je die wereld kwijt. En die wereld raakt jou kwijt. Gewassen in het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Ja, dan kom je op het spoor van dat kind. En dan word je losgeweekt van de wereld waarin je van nature leeft. Nee, dat was niet hun initiatief, gemeente. Integendeel. Een mens kiest zelf niet dat nieuwe leven. Een babytje gaat niet zelf in bad, hè? Dat begrijpen de kinderen wel. Dat doet moeder. Maar als dat kindje uit bad komt en het gewassen is, wat zegt moeder tegen haar kind? Nou, hou je schoon. Je bent als het ware, heb je een nieuw kleed aangekregen. Dat heeft God gedaan. Want hij kwam naar beneden, het kind van Bethlehem, om mensen van dat oude leven te verlossen. En dat was niet zo best. Afschuwelijk en goddeloos, we gaan er vandaag aan de dag iets van begrijpen. En steeds meer van zien, helaas. En zelfs in hun eigen omgeving hadden die Cretenzen, die bewoners van dat eiland Kreta, een slechte reputatie. Vatzige mensen, luie mensen, waren uit op genot, weinig moraal, weinig fatsoen. Een van hun eigen dichters heeft Paulus gezegd, en dat was een man die al 6 eeuwen daarvoor leefde, in de 6e eeuw voor Christus. Die heeft dat gezegd, hè, dat spreekwoord wat Paulus aanhaalt. Dus blijkbaar is het in de tijd van Paulus nog niet veel verbeterd. Die zonden zitten ook diep in het volksleven, geworteld met alle gevolgen daarvan, gemeente voor de kerk. Want laten we wel wezen, de zonden van de wereld houden niet bij de kerkdeurs halt. En helaas, we zien het vandaag in de dag, gemeente, ook de zonden van de wereld woekeren in de gemeente Godsvoort, zelfs gesanctioneerd van hogerhand. Aangrijpend is dat. En Paulus gaat aan deze mensen schrijven die eigenlijk in diezelfde situatie staan. Hij zegt, hoe moet dat nou veranderen? Wel, hij valt meteen om met de deur in huis, wanneer hij aan Titus opdracht geeft om ouderlingen aan te stellen. We hebben dat met elkaar gelezen. Blijkbaar is Paulus haastig van Kreta vertrokken en heeft hij Titus achtergelaten om verder, laat ik maar zeggen, orde op zaken te stellen. En die opdracht, daar herinnert hij Titus aan. En waar legt Paulus dan nadruk op? Ja, dat staat ook haaks, moet ik zeggen, op ons moderne denken. Op onze individualistische instelling vandaag in de dag. Waarin mensen ook in de kerk en jonge mensen zeggen, ja, je kan me nog meer vertellen, dat zoek ik zelf wel uit. Nee, zegt Paulus, zo gaat het in de gemeente van God niet. En denk eraan, Titus, bestraf ze en vermaan ze, Want je moet ouderlingen aanstellen. Want in dat ambt, luistert u goed gemeente, komt het kind van Bethlehem tot u. Dat is zijn werk. Laten we dat alvast goed onthouden, gemeente. Zeker vandaag in de dag, laten onze jonge mensen dat alsjeblieft goed onthouden. En laten de ambtsdragers, en ik sluit mezelf daar maar bij in, gemeente, dat ook goed onthouden. Een tijd waarin het ambt van Christus wegen wordt gedevalueerd. Want dat ambt heeft alles te maken met kerstfeest. Paulus zegt met het geheim van de godsvrucht. En dan moet u eens opletten. Als u die brieven van Paulus leest. Als hij het over het ambt heeft. Dan mag ik het eenvoudig zeggen. Haalt hij altijd Christus erbij. Hij haalt er altijd de kribbe bij. En hij doet dat ook in deze brief. En dan zegt Paulus. Ja, je moet niet zo in het wilde weg mensen aanstellen. Hè, om de vacatures maar vol te krijgen. Maar heel selectief en heel voorzichtig, modern gezegd gemeente, zo gaat dat toch tegenwoordig, dan moet je een profielschets hebben als iemand benoemd wordt, zelfs als dominees beroepen worden. Nou goed, Paulus geeft ons vanmorgen een profielschets van het ambt. Waartoe die mensen dan geroepen zijn en hopelijk ook toegerust. En dan slaat het schrikje wel een beetje om je hart, moet ik eerlijk zeggen. Als huisverzorgers Gods bekwaam te zijn in woord en wandel, voorbeeldig dienend als leesbare brieven van Christus. Paulus zegt niet alleen in hun gezin, in hun persoon, in hun ambt, maar zelfs ook in hun gezin. En dan zullen zij de gemeente Gods dienen in liefde en met gezag. Zo, zegt Paulus, moeten zij jongeren, ouderen, nou heel de gemeente, mannen, vrouwen, in alle verbanden gemeente, vermanen en opvoeden. Waartoe dan opvoeden? Want opvoeding heeft toch een bedoeling? Ja, om op het kind te lijken. Want die zaligmakende genade van God is verschenen. En dan pak ik de grondtekst, gemeente, en dan staat er. En zij voedt ons op. In mijn vertaling is dat ze onderwijst ons. Ze voedt ons op om rechtmatig en godzalig te leven. En gemeente, dat is de beste evangelisatie. Paulus zegt dat heeft zijn uitstraling naar buiten, naar de mensen buiten de kerk. Naar de mensen die straks in de Kuip zitten daar. Een andere levenshouding. Niet revolutionair, nee, Paulus zegt dienend, in gehoorzaamheid. De overheid dienen, ook de goddeloze overheid vandaag aan de dag, dat paarse kabinet, ja. In de tijd van Paulus was er ook geen christelijk kabinet, gemeente. Integendeel. Maar zo zal de uitstraling van Bethlehem vanuit de gemeente de wereld ingaan. En dat zijn de wapenen waarmee de christenen, ook de jonge christenen, op Kreta, ja, moet ik het zeggen, bewapend worden. Om de goede strijd te strijden. En Paulus zegt, dan moet je één ding niet vergeten. Hoe was het vroeger bij uzelf? U komt toch ook uit die wereld? Wij waren vroeger toch precies eender. Gemeente, en dat overdenkend, u voelt het wel. Paulus zegt dat niet op een afstandelijke en ook niet op een hoogmoedige manier. Zo van, ik decreteer dat nou even. Integendeel, gemeente, een christen stelt zich kwetsbaar op. Net als het kind van Bethlehem. Want als er één kwetsbaar was in deze wereld, dan was hij het. Tot alle goed werk bereid. Zachtmoedig en nederig van hart. Leert dat nou van mij, heeft hij gezegd. Mijn leven denk ik in dezelfde wereld, gemeente, als in die tijd van Paulus en Titus. Nederland, nou ja, zeg maar de wereld, verschilt niet zoveel van Kreta. Ook een wereld vol wellust en vol leugen en vol goddeloosheid en genotzucht en corruptie en luiheid. Laat ik het eenvoudig zeggen, gemeente, een wereld waar voor God geen plaats meer is. En daarom ten diepste een wereld vol onverdraagzaamheid. Waarom dan? Want ze willen van dat kind niks weten. Daarom ook niet van degenen die hem volgen. Een wereld van mensen zonder God. Paulus zegt, zo waren wij ook vroeger onwijs, met alle wijsheid die ze tentoonspreiden, onwijs en ongehoorzaam, dwalend en stikvol haat. Ja, als u weet waar u vandaan komt, gemeente, dan hebt u toch meelij met al die mensen die vandaag de Ramadan vieren, of het einde ervan. Al die mensen die een omgod aanbidden en die het niet beter weten. Dan kunt u alleen maar diep verwonderd zijn omdat u vanmorgen in de kerk bent. Paulus zegt, denk er eens aan Titus, wij leefden vroeger ook in boosheid en haat. Daarmee is elk mensenleven getekend. Maar u zegt van Paulus toch niet? Hij, een fariseer uit de fariseeën. Ja, gemeente, je kan wel een vrome jas aantrekken. Maar daar kijkt God wel doorheen. En weet u, Paulus sluit zichzelf erbij in hoor. Hij zegt niet u, maar wij. Een gemeente, dat bewaart een mens voor hoogmoed. Het is niet te danken, zegt Paulus, aan uw werken. Helemaal niet. Want tegenover die haat die in het mensenhart van nature leeft, kwam de liefde tot God openbaar. Maar, dat eerste woord van mijn tekst. Maar, daar komt plotseling een omslag, gemeente. Wanneer de goedertierenheid van God, onze redder, onze zaligmaker. En zijn filantropie staat er in de grondtaal. Nou, u weet wat een filantroop is, hè? Dat is een mens die liefde heeft tot een ander. En zijn liefde, zijn mensenliefde, verschenen is. Dat is het kerstfeest. Voelt u de tegenstelling? Nou, eigenlijk een dubbele tegenstelling. Het eerste wees ik al, gemeente. De mens in zijn haat en God in zijn liefde. En dan die tweede tegenstelling. De mens in zijn verleden en de mens in het heden. Althans, de mens die gewassen is in dat bad van de wedergeboorte. Maar wanneer de goedertierenheid van God en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons gered. Heeft hij ons zalig gemaakt. Ja, dat is toch een lofzang. Als dat in je leven gebeurt, dan ga je, ik zou zeggen, vanzelf zingen. Zingen van het geheim van de liefde van God. Met heel je hart. En misschien met een gebroken stem. Maar wel met heel je hart. En dan mag Paulus het weten, gemeente, ook nu is hij er zelf bij betrokken. Ook nu sluit hij zichzelf daar niet van uit. Want God heeft hem ook bij de kribbe gebracht. Ten laatste van alle, van al de apostelen, schrijft hij aan Timotheus, is hij ook tot mij gekomen. Is hij verschenen, ook aan mij. Nou gemeente, dan hoeft u toch niet te vragen waar Paulus het altijd over heeft. En het eigenlijk in elke preek zou ik zeggen. Over de verborgenheid van de godsvrucht. Het geheim van Gods liefde. Wat in mijn hart leeft is haat. Maar wat in Gods hart leeft. Ja, toen hij dat ontdekte, gemeente, toen God hem dat openbaarde. Ja, dat was het fundament van zijn apostelschap. Dat was de inhoud van zijn bediening. Dat heeft hij altijd en overal, voor Joden en Grieken, altijd weer verkondigd. Dat wondere geheim waar hij nooit genoeg van kreeg. Dat Christus zichzelf gegeven heeft. Ja, daar kom je ook niet over uitgedacht. Dat hij kwam. om mensen zoals wij, die niks van hem moesten weten, zalig te maken. En dat God hem stond, dat God zijn kind afstond. In hoofdstuk 2 schrijft hij, die zaligmakende genade is verschenen. En in onze tekst zegt hij het net iets anders, de goedertierenheid van God is verschenen. En zijn liefde tot de mensen, waarom zegt hij nou anders? Je zegt dat toch hetzelfde? Nee, er zit toch een verschil in, gemeente. Want genade, nee, dat is niet wat ik heb. Dat is alleen wat God kan bewijzen en geven. Maar goedertierenheid en liefde. Ja, vanuit hem. Maar dat mag ik ook bewijzen, gemeente. Die kunnen ook door de mensen beoefend worden. En, zegt Paulus, ze worden ook beoefend. Wanneer die liefde van God ons ingewonnen heeft. Kijk, dat wil Paulus nou die gemeente op het hart binden. Titus, dat moet je ze zeggen. Bestraf ze en vermaan ze, maar vanuit dit geheim. Want wat God aan hen deed, dat moeten zij ook doen. Weet u wat kerstfeest betekent, gemeente? Dat u op de Heer Jezus lijkt. Nou begrijpen de kinderen het, hoop ik. Dat u het beeld van het kind van Bethlehem in uw leven toont. Om mensen te redden. Mensen te verlossen van het verderf. Nee, kerstfeest is niet een vrijblijvende zaak, hoor. Niet zo, dat hebben we weer gehad. Hè? En ja, die feestdagen zijn voorbij, we sturen elkaar kaarten. We zeggen, nou, goede dagen, een beetje vromen, zeggen we, gezegende dagen. En dan? 27 december. De gemeente, het zoekt zijn uitwerking in het hart van de mens. En dan heeft het zijn doorwerking in het leven van de mens. O, waar Christus kwam, met innerlijke ontferming bewogen. Zullen wij dat niet zijn? Navolgers van God, zegt Paulus. En wat dacht u? Dat wordt zichtbaar in het leven, hoor. En iemand, uw onkerkelijke buurman, die ontdekt dat wel. Wat er in uw leven is. Of niet is. Ik bedoel, gemeente, die gezindheid van Christus. Die kwam in vernedering. Beheerst die ook ons leven? Onverdiende weldaden, ja. Daar was geen grond in de mens te vinden dat God dat deed, gemeente. Ook niet bij Paulus, nee hoor. Dat was toch een kerkelijke man, ja. Stond hem juist in de weg, weet u. Want daar bouwde hij op. En hij dacht, ik heb al heel wat winst verzameld. Maar toen dat kind tot hem kwam, toen heeft hij het geheim geleerd, wat hij later schrijft. Weet u dat dan niet? Dat hij arm geworden is, opdat ik rijk zou worden uit zijn armoede. Nee, God vindt niets. En laten we daar blij om zijn, gemeente. O, laten we daar blij om zijn. Veronderstel dat God iets zou moeten vinden in uw leven, waarom hij zou zeggen, ja, nou kan het. Nee, God vindt niets, gemeente, waarom hij zijn genade zou bewijzen. Dan zou toch geen genade meer zijn, zegt Paulus. Niet uit de werken der barmhartigheid. Niet uit mijn werken van rechtvaardigheid die ik gedaan heb. Maar naar zijn barmhartigheid. Nou, wie kan er nou niet zalig worden, gemeente, mag ik dat vanmorgen vragen. Is er nou iemand in de kerk die durft te zeggen, voor mij kan het niet. Als u nou werkelijk weet wie u bent, als u dat ontdekt. Dat u zegt, oh God, ik kan voor u niet bestaan. Dat kan ook niet. Maar is er dan niet een heerlijke boodschap denkbaar? Hoe zou u anders behouden worden? Als het niet was vanuit deze bron. Vanuit Gods barmhartigheid. Niet vanuit uw hart. Maar vanuit Gods hart.
Nee, u hoeft er zelf ook niet voor te zorgen. En daar is Paulus wel achter gekomen. Er was al voor gezorgd. En weet je wanneer hij erachter kwam, gemeente, toen hij de grootste der zondaren werd. Toen het God behaagde om zijn zoon in hem te openbaren. God, onze zaligmaker, zegt hij. Ja, met die naam duidt hij God aan, hè. Heel frappant is dat, gemeente, waarmee die eigenlijk onderstreept dat de zaligheid in Gods handen ligt. Niet in mijn handen. Hij doet het. Hij maakt zalig. Vanuit zijn liefde. En vanuit zijn soevereine genade. Hoe anders? Nou, dat is het hart van het evangelie. Dat is ook de grond, gemeente, waarop de gelovige mag staan. Hij heeft het gedaan, zegt Paulus. Hij zegt niet, nou ik hoop, nee, wel naar de hoop van het eeuwige leven, maar hij heeft het al gedaan. Hij heeft ons zalig gemaakt. Paulus weet daarvan. Hij zegt, ja maar die man die staat nog midden in de strijd, die staat midden in die wereld, ja. En de duivel zit ook niet stil, ja. Hoe kan je dan een zegenlied zingen? Als je nog in het water ligt, ben je toch nog niet gered? Ja, en toch, hij heeft het gedaan. Calvijn die zegt hier bij deze tekst, gemeente, Paulus schrijft dat, terwijl we nog omwonden zijn met zonden en een dodelijk lichaam met ons dragen. En toch, hij heeft ons zalig gemaakt. Hoe weet je dat nou? Gemeente, dan gaat onze tekst verder. En dan moet u ook nog verder goed luisteren. Want dat tweede mag u natuurlijk niet vergeten. Je moet ook een halve tekst lezen. Paulus zegt, dat is gebeurd. Toen God dat deed door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Nou, dat is een heel duidelijk beeld. Een kind kan het begrijpen, gemeente, wat een bad is. Je gaat in bad, als je vuil bent, je moet gewassen worden en je komt er schoon uit. En daarmee wijst Paulus op de doop. Zo noemt hij de doop het bad der wedergeboorte. Maar dan, ik zeg het er tegelijk bij, gemeente, de doop in zijn diepe en wezenlijke betekenis. Zoals het geloof de doop verstaat en beleeft. Het gaat niet om het uiterlijke teken, dat zegt onze catechismus trouwens heel terecht, gemeente, want een beetje water was die zonde niet af, nou dat is duidelijk. Alleen het bloed en de geest reinigt ons van de zonde. Maar gemeente, die doop is wel het waarmerk. Ik zou vandaag aan de dag zeggen over een keurmerk. He, je hebt zo'n een of andere stichting, als dan laat ik nou maar zeggen, ja, een andere stichting financieel in orde is, dan krijg je een keurmerk. Een teken van het is in orde. Daar kunt u dus op aan, dan word je niet bedrogen. Het keurmerk, nou dat is de doop. Het goddelijke keurmerk, dat de oprechte gelovigen verzekert van hun reiniging en zaligheid. En daar herinnert Paulus dan ook aan. Hij zegt eerst wat God in hun leven heeft gedaan. Hij heeft het kerstevangelie laten verkondigen. En in dat kerstevangelie kwam Christus tot die mensen. Hij zelf. In het gewaad van de prediking. Toen is die zaligmakende genade van God tot deze mensen gekomen. En ze zijn geroepen uit de duisternis van hun bestaan tot het licht. En het wonder gebeurde, net als met die oude Simeon in de tempel. Het kind werd in hun armen gelegd. Het licht tot verlichting der heidenen. Dat is hun opgegaan. En ze hebben het met Simeon gezegd, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ja, zo heeft God hen zalig gemaakt. En toen zette God het stempel erop. Jenna mag je het ook laten zien. Toen werden ze gedoopt. En daarin werd hun levensvernieuwing gedemonstreerd. Weet je hoe het in de oude kerk ging, gemeente? Men heeft doopvonden opgegraven. En zijn doopvond in de oude kerk had twee trapjes. Je ging aan de ene kant erin, naar beneden, het water in. En je ging aan de andere kant uit. Dus je ging niet terug. Eigenlijk zou je moeten zeggen, als een kind gedoopt wordt, dan moet je, als je hier binnenkomt, niet hier weg, maar je moet die kant eruit. Je ging de ene kant erin en de andere kant eruit. Voelt u? Het nieuwe leven in. Je kan met je doop nooit in het oude leven terugvallen. En dat zegt Paulus hier. In dat bad van de wedergeboorte, van dat nieuwe leven. Daarin is dat toch uitgekomen, tot uitdrukking gebracht. Toen ze Gods genade in Christus deelachtig geworden zijn en Christus door het geloof hebben omhelst. Toen ging hun oude leven in de dood met hem. Wat Paulus aan de Romeinenbrief schrijft, lazen dat. Houd het daar dan voor dat gij ter zonde dood zijt, dat dat oude leven achter u ligt. En dat gij Gode levend zijt in het kind van Bethlehem. Zo is die goede tierenheid en de liefde tot de mensen verschenen. In het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Nee, daar kozen ze zelf niet voor. Ik zei dat algemeen toen. Dat is het werk van de Geest. Ik doop mezelf niet. Niemand kan zichzelf dopen. Je wordt gedoopt. Doet het Heilige Geest. Dat is één. De vernieuwing, daar hebt u dat nieuwe leven. De vernieuwing van de Heilige Geest. Hij wederbaart en vernieuwt. Nee, Paulus zegt dat niet, dat is toch duidelijk, hoop ik. Om u in passiviteit te doen afwachten. He, zoals mensen dat zeggen, ja, we wachten maar af. Ja, dat werk van de Heilige Geest en... Mijn tekst is vol activiteit, gemeente. Maar dan wel activiteit van God. Activiteit van de Geest. En dat is nou juist de bron van de genade. Die voor elke zondaar in de kribbe van Bethlehem geopend is. O, daarmee bejubelt Paulus het wonder van Bethlehem. Opdat u daardoor in verrukking zult raken. En tot de kribbe zult vluchten. Als u ontdekt hoe vuil u bent. Dan zegt u toch, ja, ik moet nodig in bad. Ik moet nodig in bad. Ik voel me zo vies. Het bad der wedergeboorte. Ja? God heeft het bad klaargezet. In de kribbe van Christus. Dat is zijn werk. Hij heeft voor Christus de weg ontsloten in de schoot van Maria. En hij doet het ook in het hart van de zondaar. God onze zaligmaker. En dan zegt Paulus, die liefde is over ons uitgegoten door Christus onze zaligmaker. Hé! Hey. Twee keer in deze tekst datzelfde woord. Ze zijn ook één. De Vader en de Zoon. De goede tierenheid van God. Hij maakt mij zalig. Maar het kind van Bethlehem dat kwam. Om mij zalig te maken. O diep geheim. In die wondere eenheid. Door de vernieuwing van de Heilige Geest. De Vader en de Zoon en de Geest. Ja, zij staan alle drie garant voor de vervulling van het welbehagen Gods, waarvan de engelen gezongen hebben. De zaligheid gaat van God uit. En in die kribbe openbaart zich de liefde van het kind, dat tot die zondaren kwam en hen opzocht. Ja, daar wisten de vromen in het Israël ook wel van. Maar het wordt nu volop licht. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat wij leven zouden door hem. Van dat welbehagen van God. Daar zongen de engelen van, ja, in die kerstnacht. Ze hebben er eeuwenlang naar uitgekeken. Hoe moest dat toch gaan? En de vromen in Israël, eeuwenlang hebben ze verwacht. Hoe zou het gebeuren? En nu gaan ze samen zingen. Engelen en mensen. Nu is het geheim onthuld van dat welbehagen van God. En de Heilige Geest leert het mij. Het geheim van de godsvrucht dat God geopenbaard is in mijn vlees. En dan komt de Geest van God, gemeente, om dat evangelie in het hart te hechten, te doen ingaan. Het keurmerk, het waarmerk, zodat die zondaar zijn lege armen uitstrekt. Hij staat ervoor in. En hij maakt het ook af. Hij voleindigt het. En hij doet het rijk. Overvloedig rijk. Daar heeft Paulus ook van gezongen. Ja, dat is het tweede eigenlijk, moet ik zeggen, waar de apostel in onze tekst opvallende vinger bij legt. God heeft die geest rijk over ons uitgegoten. Dus niet druppeltjes. Nee, uitgegoten. U zegt, ja, maar dat is een beetje voorbarig. Dat is toch Pinksteren? Ja. Maar Pinksteren begint met kerst. Pinksteren heeft alles met Bethlehem te maken. Het moet er ook op volgen. Ja, zegt u, maar daar ligt heel wat tussen. Dat zal wel waar zijn, gemeente. Daar ligt een lange weg tussen. Van verdriet en eenzaamheid, van bloed en tranen. Een hele diepe en zware weg waarop dat kind verlaten zal worden door God en mensen. Heel het lijden en sterven, Golgotha, Gethsemane. Die weg van armoede, vernedering. Vergeet u het niet, straks. Golgotha begint. Bij Bethlehem, tot uw verootmoediging, maar dan ook tot uw vertroosting. O, het zal ons bij die kribbe van Christus met huiver vervullen, maar ook met blijde verwachting. Want de arbeid van zijn ziel, zo heeft Jesaja uitgezegd in zijn lijdensprofetie, blijkt niet vruchteloos. Zijn weg die in Bethlehem begint, die loopt wel door. Naar Gethsemane en Golgotha, maar eindigt daar niet. God heeft zijn kind opgewekt. Het eindigt zelfs niet op de Olijfberg, maar het gaat nog verder omhoog, naar de troon van God. Daar heeft dat weggeschoven kind een naam ontvangen boven alle naam. En in zijn naam zal alle knie zich buigen van christenen en hindoes en moslims en Arabieren en Palestijnen en Joden. Alle knie. Onvoorstelbaar. En alle tong zal zijn naam belijden dat Jezus de Kyrios is. Tot heerlijkheid van God. Hij, door de rechterhand van God verhoogd zijnde, heeft dit uitgestort. Wat gij ziet en hoort, zo heeft Petrus het verkondigd door de Pinksterdag. Gemeente, gaat u het geheim ontdekken vanmorgen? Gaat het voor u oplichten dat God de kribbe van Bethlehem aan uw hart legt? Hij komt niet met lege handen. Mijn handen zijn leeg, kijk maar. Maar dat kind komt met volle handen. Hij brengt een schat van gaven en zegeningen mee. Te veel om op te noemen. Er zijn mensen die krijgen een kerstpakket. Dan moet je nou eens kijken, joh. Wat zat erin? Had ik te veel om op te noemen. Het grote kerstpakket uit de hemel. Dat is de kribbe van Christus. Gemeente, waar bent u blijer mee? O, God is niet karig in het uitdelen. Want die kribbe is vol van genade. Tot rechtvaardiging en tot heiliging en tot verheerlijking. Ja, gaat u uw roeping verstaan, gemeente? Waartoe de kribbe u oproept in deze wereld het kind te volgen. Ja, waarheen? Wel, zegt Paulus, dan is de toekomst. Want nu gaat de hemel open. Naar de erfenis van het eeuwige leven. Op dat, hoort u het? Heeft dus een bedoeling. Op dat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven. Dat we dat zouden worden. We zijn het dus niet, nee. Nee, gemeente, als ik niet bij de kribbe ben geweest, dan staat er een andere erfenis voor me klaar. Hey, Paulus heeft dat nou wel duidelijk genoeg gezegd en we hebben dat genoegzaam herhaald, gemeente. Maar wat wij van nature niet zijn, dat mogen wij worden. Dat komt het kind van Bethlehem ons zeggen. En dat is zelfs God bedoeling. Dat u erfgenaam zult worden, u zegt. Een erfenis, ja, die wil ik graag hebben. Ja. Daar zijn mensen toch op uit. Voor niks. Ja, van onze kant wel, van Gods kant niet, gemeente. Want hij moest zijn kind afstaan. We zeiden dat al, dat kostte dat kind die armoede. Om uwentwil, zegt Paulus. Om uwentwil. En dan komt het weer. Opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. En gerechtvaardigd door zijn genade die in Christus onze zaligmaker verschenen is. Van schuld en straf vrijgesproken in hem. En daaraan voor eeuwig ontheven. Dan ontvangt u het recht op de erfenis. Nee, niet uw eigen recht, maar Gods recht. Dan heb ik hem nog niet. Want als ik de erfenis bezit, dan ben ik geen erfgenaam meer, want dan heb ik het. Maar zolang ik erfgenaam ben, heb ik de erfenis nog niet. Maar ik krijg hem wel. Hij ligt voor me klaar. En ik krijg hem wel. Daar staat de geest voor in, het onderpand van mijn verlossing. Zal het zo kerstfeest voor u zijn? Of worden? Gemeente, dan staat uw leven in het teken van die erfenis. Want die belofte van het eeuwige leven wordt alleen geschonken aan mensen die bij het kind gekomen zijn. Die met lege handen zijn gevlucht tot hem. En die het geheim hebben gevonden. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. In al die ellende waarin dat kind zich bevindt. In doeken en luiers, in kribben en in die stal. Ja. En gemeente, dat geheim wordt zichtbaar. Vermaan dat, Titus. Ga dat tegen die Cretensen zeggen. Amsbroeders, zegt Paulus, dat moet je verkondigen. Omdat wij godzalig en matig en rechtvaardig zullen leven in deze wereld. Verwachtende de zalige hoop, de laatste verschijning. Het laatste kerstfeest. De verschijning van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. En die hoop beschaamt niet, omdat die liefde van God, zijn liefde tot de mensen, in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, die ons het onderpand is en ons gegeven is, als het keurmerk van onze verlossing. Nog eens zal hij verschijnen. Als richter van het heelal, die het hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal. Amen.